Stel, Jezus roept en nodigt jou uit om samen met hem naar een feest te gaan. Wat doe je dan? Hoe reageer je als je midden in je dagelijkse dingen zit? Dringt zijn roepstem door tot je of leef je er een beetje overheen? Vandaag schetst Jezus zo'n situatie. En hij laat hierin ook zien hoe verschillend er wordt gereageerd op zijn uitnodiging. We gaan eerst lezen. Op Vaderdag gaan we lezen uit Vaders boek. Het MBG, de vertaling. Matteüs 25. Je hoeft het niet op te zoeken, het komt op de beamer. Matteüs 25, vers 1 tot 13. En daar staat: dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, ga hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Toch, terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want ge weet de dag nog het uur. Voor we nou aan deze gelijkenis beginnen, kijken we eerst even naar Jezus zelf. Onder welke omstandigheden vertelt hij dit verhaal? Hij bevindt zich op dat moment op de Olijfberg. Dat is een bergketen begroeid met olijfbomen. En deze bomen die leveren de kostbare olijfolie. Olie, symbool voor de kracht en de werking van Gods geest. Jezus geeft iets aan met het staan op deze berg. Namelijk, alles wat ik doe en alles wat ik zeg over het koninkrijk van God geschiet door en vanuit de kracht van Gods geest. Er is nog een reden waarom Jezus juist hier staat. De Olijfberg staat ook symbool voor Jezus' komst in mensen. Zijn totale eenwording met jou en mij. En daarmee het tot volheid komen van zijn gemeente. Jezus heeft dus Gods einddoel voor ogen. Satan en zijn rijk zijn dan verslagen en God is werkelijk alles in allen. En Zacharia die verwoordt Gods overwinning over het rijk der duisternis op deze manier. In hoofdstuk 4 lees je dan: dan trekt de Heer uit en bindt de strijd aan tegen alle vijandige volken. En op die dag zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zijn de heiligen met hem. Jezus benadrukt dus hier: Gods herstelplan met mensen zal voleindigd worden door de kracht van zijn geest. Jij mag ook je voeten op de Olijfberg zetten. Gedoopt en vervuld met Gods geest kan je geloven, spreken en handelen vanuit die kracht. Open je hart voor de werking van zijn geest. En belijd, net als Jezus: Gods geest is de kracht die mij doet leven, die mij doet spreken en die me doet handelen. Jezus houdt een aantal toespraken op de Olijfberg. En door middel van gelijkenissen legt hij uit hoe het eraan toe gaat in de geestelijke wereld. En hij spreekt over het Koninkrijk der Hemelen, hebben we net gelezen. Dat betekent dat het niet alleen over Gods Koninkrijk gaat, maar ook over het Rijk van de Satan. In het Koninkrijk der Hemelen heersen dus twee invloeden. Namelijk die van God en die van het Rijk der Duisternis, onder leiding van Satan. En Jezus' doel is dat je beide werkingen leert onderscheiden. Gelijkenissen. Vaak beginnen ze met het woordje dan. En hier wil het zeggen aan het einde der tijden. Dat is nu, in deze tijd. Het gaat over het proces van Jezus tevoorschijn komen in mensen. En met name het tot volheid komen daarvan. De komst van Jezus in jou en mij, met al zijn bekwaamheden. Het realiseren van Gods droom, volledig één worden met zijn schepping. Als voorbeeld neemt Jezus hier in deze gelijkenis 10 meisjes. 10, een getal van volheid. De bruidegom nodigt een volheid aan mensen uit voor zijn bruiloftsfeest. Hij nodigt dus iedereen uit, jou en mij. En de bruidegom, dat is Jezus, dat ligt voor de hand. Maar toch wordt hij maar 1 keer in de Bijbel zo genoemd. Johannes de Doper, hij zegt over Jezus, ik ben de Christus niet, maar ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, de gemeente, is de bruidegom. Maagden worden de meisjes ook genoemd. Een beeld van rein, puur, gereed om een volledige verbintenis aan te gaan. Alle 10 de meisjes worden uitgenodigd tot de bruiloft. Het feest van één worden met de bruidegom. Jij wordt daar vandaag ook toe uitgenodigd. Jezus verlangt ernaar om jou in zijn gemeente tot zijn bruid te maken. Hij wil zich verbinden met jou, met je geloof, met je hoop en met je liefde. En hij rust je toe om Gods woorden en gedachten in je leven uit te leven. In de gemeente en daarbuiten. De meisjes nemen haar lampen en trekken de bruidegom tegemoet. In die tijd is het gebruikelijk dat de bruidegom, begeleid door de stoet, naar het huis van de bruid wordt gebracht. En daarna gaat de stoet naar het bruiloftsmaal. De meisjes hopen op het bruiloftsmaal te mogen zijn. Er is dus niet alleen een bruiloft, maar ook nog een feestmaal. En hoe ziet zo'n feestmaal er dan uit? Lange rij tafels, overvloedig gevuld met allerlei soorten eten, drinken. Gods heil voor jou en mij, zijn liefde, zijn trouw, al het goede wat hij aan jou geeft, wordt uitgebeeld als feestmaal. Verlossing, bevrijding, verdere bevrijding, rust. Dat is allemaal onderdeel van zijn feestmaal voor jou. Dit bruiloftsmaal, dat verwijst ook naar een feestmaal wat wordt beschreven in Jesaja 25. Dat beschrijft namelijk het Messiaanse feestmaal op de berg Sion in Jeruzalem, de stad van God. Feest om de vreugde van verlossing en herstel. Gods verbond met mensen wordt gevierd. Hij belooft, ik zal jullie tot een God zijn. En aan de overvloed van zijn huis mag jij je elke dag te goed doen. Het is niet voor later, het is voor nu. En naarmate jij Jezus meer toegang geeft tot je hart, tot je overwegingen, kan je meer van die overvloed gaan ervaren. Je kan ervan genieten. Eet van zijn tafel en blijf niet aan de kant staan en kijk hoe anderen eten. Neem zijn liefde, zijn woorden en zijn gedachten tot je. En laat het vallen in je hart. Overweeg het. Doe er iets mee. En geniet van zijn aanwezigheid. Geniet van zijn betrokkenheid die je merkt in wat hij je aanreikt. Jezus nodigt jou persoonlijk uit. Kom, eet samen met mij aan mijn tafel. Ze namen haar lampen en trokken uit, lazen we. Dat gehoor geven aan Jezus roepen, dat vraagt iets van je. Namelijk uittrekken. Iets achter je laten, wat als ballast gaat wegen. Het vraagt loslaten. Van druk zijn. Van bezig zijn met allerlei andere aardse beslommeringen. Zorgen misschien. Wegtrekken uit het steeds maar met jezelf bezig zijn. Het druk zijn met. Of het dus geen tijd hebben voor. De bruidegom roept. Hij wil jouw volledige aandacht graag hebben. En de vraag is, hoe diep laat jij die keuze om die bruidegom te volgen, doorwerken in je leven, in je hart? Mag het van jouw kant wat kosten? Aan tijd, aan energie? Reageer jij op zijn uitnodiging vanuit de grond van je hart? Of omdat het jou iets moet opleveren? Wijs en dwaas worden de meisjes genoemd. Andere vertalingen die spreken over verstandig, onverstandig. Je zou ook kunnen zeggen bedachtzaam en onnadenkend, impulsief. Impulsief, zich niet realiserend wat er aan die keuze vastzit. En hoe reageer jij als die roept? Neem je een overwogen beslissing om hem te volgen? Of reageer je vanuit een opwelling? Heb je door wie jouw denken beïnvloedt tijdens keuzemomenten? Weet wie je tegenwerkt als je voor een keuze staat. Maar ervaar daarin tegelijk wat een enorme liefde en kracht er voor jou is. Ga op die olijfberg staan. Geloof en spreek uit. Gods geest steunt en versterkt mij. Jezus leidt mij door zijn geest. En dan wacht je op zijn antwoord. Zo maak je juiste keuzes. De meisjes gaan niet met lege handen de bruidegom tegemoet. Want er staat, de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Welke betekenis hebben die lampen? Een brandende lamp is een teken van Gods tegenwoordigheid. De priester in de tempel moest de lamp dag en nacht brandend houden. God was daar immers altijd aanwezig. Lamp staat ook voor Gods woord. Denk maar aan, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Lamp is dus niet alleen Gods aanwezigheid, maar ook dat van zijn woorden en zijn gedachten. Alles wat van God uitgaat, al het goede, al het positieve, dat kan je als lamp beschouwen. En wie en wat is jouw lamp vandaag? Ook jij hebt een lamp. En die betekenis van die lamp die gaat ietsje verder dan Gods woorden en gedachten. En je leest erover in Openbaring 21. In de MBG-vertaling, daar wordt gesproken en geschreven over het nieuwe Jeruzalem. En wat staat er dan? Haar lamp is het lam. Onze lamp is dus Jezus Christus, het lam Gods, dat voor onze zonde gestorven en opgestaan is. Jezus, het licht der wereld, is jouw lamp. Hij verlicht jou Er wordt ook over olie gesproken. Het beeld van de werking van Gods geest. Zijn geest vervult, versterkt en bekrachtigt je geloof. De 10 meisjes die hebben in principe alles bij zich wat ze nodig hebben. Lampen en olie. Lamp, de belofte dat de bruidegom komt, en olie, de werking van Gods geest in geloof en hoop. Wat heb jij nou tot je beschikking om Jezus' komst in jou volledig te laten doorwerken? Je hebt Jezus' aanwezigheid in jou. Hij wil jouw lamp zijn. En gedoopt en vervuld met Gods geest heb je olie. Zijn geest blaast het leven in jouw relatie met Jezus. En dit vormt jou tot een volwaardige zoon, dienstbaar aan de bruidegom. Vertrouw op de werking van zijn geest. Dat doet Jezus toch ook? En dan? Dan is het wachten op de komst van de bruidegom. Wat zouden die meisjes gedaan hebben in die tijd? Gepraat over het feest misschien? Verwachtingsvol uitgekeken daarnaar? Gezongen? En hoe verwacht jij het openbaar komen van Jezus in jou, in de gemeente? Ben je ermee bezig? Kijk je er naar uit? David zegt in Psalm 37, wacht op de Heer en bewaar zijn weg. Dat wijst op actief wachten. Geduldig zijn. Tijdens het wachten mag je zijn weg bewaren. Hem blijven dienen en rust daarin vinden. Je blijft hopen, blijft geloven en vertrouwen dat hij zijn belofte waarmaakt. Hij komt openbaar in jou en mij. Ja, je kunt ook achteroverleunen en afwachten. Je kunt wegzakken in lauwheid en denken, als het zover is, dan merk ik het wel. Je komt dan in een soort geestelijke verdoving terecht. Hoe verwacht je nou geduldig en toch actief Jezus tevoorschijn komen in jou en dus ook in de gemeente? We kijken naar een voorbeeld in de Bijbel. En dat voorbeeld, dat is Noach. Noach leeft in een tijd waarin niemand naar meer Gods aanwezigheid opmerkt of Gods nabijheid zoekt. Men leeft erop los. Vrijheid, blijheid. Noach is een rechtschapen mens, staat er. En hij leeft een voorbeeldig leven. In nauwe verbondenheid met God. Blijkbaar kan dat dus, te midden van al die wetteloosheid. Het proces van zondigen nadert zijn volheid. En God gaat erover in gesprek met Noach. En Noach, hij is ongeveer 500 jaar oud dan. Ja, zijn hele leeftijd. Noach krijgt van God een opdracht. Heel gedetailleerd. Hij vraagt hem om een schuilplaats te bouwen. Een schuilplaats waar mens en dier veilig in Gods beschutting kunnen verblijven. Hij moet een ark bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, een gemeente. God roept Noach en hij gehoorzaamt. God heeft hem nodig om een taak te volbrengen. Met de gaven en de kwaliteiten die hij heeft. Wanneer die watervloed zal komen en hoe het zal gaan, Noach weet het niet. Hij gaat gewoon aan het werk, in geloof en verwachting, met al zijn kennis en zijn vaardigheden. En in dit proces van wachten en Gods weg bewaren, wordt hij door Gods geest en engelen gesteund. 100 jaar lang blijft hij doen wat God van hem vraagt. Met een geduld als van God. Kwam er tegenwerking? Vast wel. Laster, hoon, leedvermaak. En toch blijft Noach actief Gods redding verwachten en erin geloven. Ondanks dat er nog geen sprake is van een watervloed, bouwt Noach door aan Gods drijvende huis. Jij mag ook geduld hebben en daarin hem actief blijven dienen. Weet dat zijn geest en zijn engelen je steunen, je dragen. Blijf je inzetten voor Jezus tevoorschijn komen in jou, in de gemeente. Hij heeft jou nodig in dit proces. Jij met al je kwaliteiten en al je vaardigheden. Zet je in zoals Noach. Houd moed en wacht op de Heer. Bewaar zijn weg. Geduld heeft een horend hart en een opmerkzame geest. Geduld heeft een horend hart en een opmerkzame geest. We gaan terug naar de gelijkenis. En we lezen: terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. Andere vertalingen zeggen, ze dommelden in. In die tijd weet iedereen dat de bruidegom later kan komen door oponthoud. Ondanks dat het wel even kan duren, worden de meisjes slaperig en slapen ze in. En Jezus geeft aan dat ze allemaal slaperig worden en inslapen. Zelfs de goed voorbereide meisjes slapen in. Jezus maakt hier duidelijk dat tijdens het wachten, het geduld oefenen, je toch kwetsbaar bent voor invloeden vanuit het rijk der duisternis. Het is blijkbaar een veelgebruikte methode om je weg te laten zakken in moedeloosheid, onverschilligheid. De vervulling van de belofte laat op zich wachten en de aandacht verslapt. Ook nu kan de relatie met Jezus op de achtergrond raken door andere dagelijkse dingen die je aandacht opslokken, zorgen die je misschien aan je hoofd hebt. Je zou kunnen zeggen dat tijdens zo'n proces van indommelen de vlaspit van de lamp gaat kwijnen. Een kwijnende vlaspit, dat wordt ook in de Bijbel genoemd. Het betekent dat het licht langzaam dooft. De lamp gaat niet direct uit, maar wordt ook niet meer verzorgd. De glans, de vitaliteit verdwijnt. Het leven trekt eruit weg. En uit Jezus' woorden maken we op dat het toch vaak gebeurt. Is dat erg? Nee, zou je kunnen zeggen, als je maar weer wakker wordt. Wat zegt Jezus er nou zelf van? Vlak voor zijn lijden en sterven vraagt hij aan zijn discipelen om voor hem te waken. En toch slapen ze in. En wat zegt hij dan? Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker. Jezus roept jou en mij vandaag op. Blijf wakker. Over Jezus zelf wordt in Jesaja 42 gezegd: hij zal niet kwijnen. En als je dit hoort, hoe tolerant ben je dan voor jezelf als je indommelt? Hoe erg vind je het voor jezelf? Hoe erg vind je het voor de Heer als je er niet bij bent? Blijf staan op die olijfberg en blijf je bewust van de kracht en de versterking van Gods geest in jou. Reageer op zijn roepstem en blijf geestelijk wakker. Bewaar zijn woorden. Dan klinkt er midden in de nacht een geroep. De bruidegom, zie, ga hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan al uit. Ze brengen hun eigen lampen in orde. Ieder is dus verantwoordelijk voor zijn eigen lamp. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw relatie met Jezus en hoe je die onderhoudt. Een ander kan dat niet van je overnemen. Tegelijkertijd constateren 5 meisjes dat hun lampen al bijna uitgaan. De glans vermindert, het licht verzwakt. Wat komen ze tekort? Olie. Ze hadden wel wat, maar niet genoeg. En Jezus vertelt dit al aan het begin van de gelijkenis, want in de NBV-vertaling staat: er was niets extra's, geen voorraad om uit te putten. Vanaf het begin was er te weinig. Heb jij samen met Jezus al wat extra's opgebouwd in je relatie? Hoe zit dat dan? Gedoopt in Gods geest heb je toch alles wat je nodig hebt? Het gaat erom of je Jezus door zijn geest iets in jou tot stand laat brengen. Mag hij je verder verlossen, bevrijden en toerusten tot zoon? Richt jij je geestelijk op volwassen worden? Naast werking van Gods geest staat olie ook voor wat het in jou uitwerkt, namelijk toewijding, betrokkenheid bij zijn werk in jou. Mag Jezus met zijn geest jou tot volwassenheid brengen? En dat proces van één worden met zijn wezen, dat bewerkt liefde in jou en enthousiasme voor hem. Je ziet uit naar de komst van de bruidegom. Je werkt eraan mee. Natuurlijk wordt er door het Rijk der Duisternis alles aangedaan om dat uitzien naar en die betrokkenheid om het tegen te gaan. Jezus laat jou en mij hier zien hoe die geesten werken. Ze veroorzaken onverschilligheid in de relatie met hem. Er wordt nauwelijks of niks opgebouwd. Er is weinig echt contact. Een geest van oppervlakkigheid gaat heersen. Het mag niet te veel tijd en niet te veel moeite kosten. En dit zie je bij de vijf meisjes gebeuren. Ze verhandelen vanuit een andere geest. Ze gaan niet voor de bruidegom, maar eigenlijk gaan ze voor zichzelf. En Jezus vraagt in deze gelijkenis, die hoor je er doorheen. Vanuit welke geest dien je mij? Wat is je motivatie? Gaat het contact tussen jou en mij om jou of om mijn bedoelingen? Dien mij met je hele hart en sta met mij op de Olijfberg. Op de vraag, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan al uit, antwoorden de verstandige meisjes, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Olie, die staat voor toerusting en betrokkenheid, bewerkt door Gods geest. Kun je nu dat wat Jezus door zijn geest in jou bewerkt afstaan? Nee, het is jouw persoonlijke vorming door Jezus zelf. Speciaal gericht op jou. Jouw talenten en bekwaamheden, bedoeld voor de plaats die jij inneemt in zijn gemeente. Het is niet te koop. En dat is wat de vijf verstandige meisjes eigenlijk zeggen. Wat jullie van ons vragen, kunnen we niet geven. Als je nou in het beeld van de olie blijft hangen, dan denk je misschien ook egoïstisch van die verstandige meisjes. Ze willen niet eens delen. Maar Jezus laat hier zien hoe het in de geestelijke wereld werkt. De werking van Gods geest in jou, wat jij opbouwt in je relatie met Jezus, kun je niet weggeven en nergens kopen. Je kunt het uitleven, dat wel. In je binnenkamer bouw je een hechte relatie met God en Jezus op. En hoe intenser jij dat contact legt, hoe meer je je met hem verbindt, dan vloeit de olie rijkelijk. Kijk maar naar dat verhaal van de weduwe in Sarfat. Ook al lijkt het in het begin niet veel, geef het de tijd. Geef zijn geest de ruimte om in jou te vermeerderen. Strek je uit naar dat meerdere. Open je hart voor Jezus, de bruidegom. Wees trouw aan hem en gedraag je zo als een geroepene. Jouw geestelijke toekomst wordt beslist door de manier waarop je gebruik maakt van wat je wordt gegeven. Jouw geestelijke toekomst wordt beslist door de manier waarop je gebruik maakt van wat je wordt gegeven. En dat is heel veel. Aan het eind van de gelijkenis staat in de NBV-vertaling: zij die klaar stonden gingen met hem mee. En de deur van de bruiloftzaal werd gesloten. Het was in die tijd een belediging voor de bruidegom als je lamp niet brandde als die langskwam. En zonder brandende lamp mocht je niet de feestzaal in. Stond je dus niet klaar. En waarom gaat die deur dicht? Tijdens de bruiloft van het lam is er geen plaats voor welke invloed vanuit het rijk der duisternis dan ook. Jezus zegt het zelf. Als je mij zoekt, ga je binnenkamer in en sluit de deur. Zij die klaar stonden, gingen mee. Sta jij klaar, voorbereid, verankerd en gevoed door Gods geest? Jezus nodigt jou uit voor zijn bruiloftsfeest met jou. Een feest vol licht, leven en overvloed. En het werkt toe naar het geestelijk volwassen worden van jou en van de gemeente. Hij wil jou erbij hebben. Daar kun je toch alleen maar ja op zeggen? Jezus roept vandaag: waak met mij. Verzet je tegen lauwheid. Open je voor mijn geest. En maak gebruik van wat je wordt gegeven. Sta met hem op de Olijfberg en belijd in elke situatie. Door de kracht van Gods geest komt Jezus in mij openbaar. Door de kracht van Gods geest komt Jezus in ons openbaar. Klop je zo aan bij Jezus, dan zegt hij niet: ik ken je werkelijk niet. Maar dan spreekt hij de woorden van Jesaja 43 over jou uit. Namelijk: ik roep je bij je naam. Je bent van mij. Je bent kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Ik heb je lief. Ik roep je bij je naam. Je bent van mij. Je bent zo kostbaar en zo waardevol in mijn ogen. Ik heb je lief. Amen.